Goedemorgen allemaal. Het is goed om weer samen te zijn. En ik wil vanmorgen met jullie na gaan denken. In het bijzonder met de kinderen. En als de ouders een beetje lief en aardig zijn en stil zitten, dan mogen ze erbij blijven. Anders zullen we ze ook naar de oppas moeten brengen. Maar wil ik in het bijzonder tot de kinderen me richten. En misschien weten jullie nog wel, het is al wel weer een poosje geleden, ik ben bezig met een serie over de feesten. Welk feest we de vorige keer hebben gehad? Wie durft? Nick? Nee. Zit wel heel dichtbij. Nee. Dat was, ik ga jullie helpen. Het was het feest van de eerstelingen. En deze dag gaan we met een ander feest bezig. Het wekenfeest. Nou, daar zitten allerlei hele mooie lijnen in en daar komen wij vandaag zeker op. Maar ik heb eens even een vraag aan, in eerste instantie aan de kinderen. Wie is er bijna jarig van jullie? Wanneer ben je jarig? 2 augustus. Niet vergeten jongens, 2 augustus. Iemand die nog eerder jarig is? 12 augustus. Rick is 27 augustus. Dus de maand augustus hebben we verschillende verjaardagen. Vertel eens, als je bijna jarig bent, wie van jullie maakt wel eens een lijstje? Dus dan maak je allemaal vakjes, hoeveel dagen het nog duurt. En dan kruis je die af. Heb je zo'n lijstje hangen al of niet? Ja? En wanneer ben je begonnen? Vorig jaar, 12 augustus? Oké, wanneer ben je ermee begonnen? Oké. Dus je hebt al wat vakjes weg kunnen kruisen. Nog andere? Doe jij dat ook altijd, Joshua, of niet? Ja, dat is leuk, hè? Dan word je 's morgens wakker. Jij doet het in je hoofd. Ja, dan is dat afkrassen wel wat lastig, hè? Ja? Maar ik weet nog wel, toen ik klein was, en dat is wel heel lang geleden. Maar toen ik klein was, deed ik dat ook. Dan maakten we een lijstje. En dan wist je, nou weet je, over 4 weken ben ik jarig. Of over 3 weken. En dan werd je 's morgens wakker. En dan hing die op de koelkast. Ik weet nog wel, bij onze kinderen hing die ook verschillende keren. En dan kom je beneden. En dan mag je weer een kruisje zetten. Dan is die verjaardag, die dag waar je zo naar uitkijkt. Die is weer een dag dichterbij gekomen. Dan zet je een kruisje. Het gekke is, hoe ouder je wordt, hoe minder van die lijstjes er verschijnen. He? Dan houden ze er weer niet zo van. Nou, eigenlijk is het wekenfeest, heeft daar heel veel mee te maken. Want wat heeft dat wekenfeest nou met een verjaardag, met een afkruislijst te maken? Nou, daar gaan we eens voor lezen, want ook in de Bijbel hebben we zo'n soort lijst. Als je je Bijbel bij hebt, dan is het goed om die eens open te slaan. En dan zoeken we eens Leviticus 23 op. Dus Leviticus 23. Wordt hevig gebladerd. Hebben jullie hem? Leviticus 23. En dan gaan we beginnen bij het 15e vers. Dus ik zal rustig lezen. Probeer maar eens mee te lezen. Dus Leviticus 23. Dan begin ik bij vers 15. En hier is weer de Heere God aan het woord. En die spreekt hij tot Mozes. En die zegt in vers 15. Begint hij. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Dus op het moment dat we dat beweegoffer hebben gehad van het feest van de eerstelingen, weet je nog, dat we naar de priester toe gingen. En dat we de priester die schoof voor het oog of voor het aangezicht van de Heer heen en weer bewoog. Nou, dat was het feest van de eerstelingen en daarvan zegt de Heer, nou, vanaf dat moment moet je gaan tellen. 7 volle weken zullen het zijn, dus er zitten 7 volle weken zitten ertussen. Tot de dag na de 7e Sabbat, dus na die 7 weken, moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heer een nieuw graanoffer aanbieden. Dus na het feest van de eerstelingen moeten we gaan tellen. En dan moeten we 50 dagen gaan tellen. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn. Met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren. Zonder enig gebrek. Van 1 jaar oud en een jonge stier, het jong van een rund, en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere. Bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden. Al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere uw God. Tot zover. Dan zoeken we er nog een ander tekstgedeelte bij. Dat is uit het boek Deuteronomium. Zoek die er maar eens bij. En dan hoofdstuk 16. Dus dat is een paar boeken verder. Dus hoofdstuk 16. En dan beginnen we bij vers 10. En daarin staat, dus hoofdstuk 16, en dan beginnen we bij vers 10. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. Uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe, die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen, om zijn naam daar te laten wonen. Tot zover. Nou jongens, we hebben het feest van de eerstelingen hebben gehad, en dan moeten we gaan tellen. Rick, help me eens. Hoeveel dagen moest er geteld worden? Wat hebben we gelezen? Wie kan Rick een klein beetje helpen? Joshua. Nee, het is 1 van 2. 50 dagen moest er geteld worden. Dus moest tot 50 moesten geteld worden. En dat 50, wie weet wat dat een ander woord voor 50 is? Een woord wat in de Bijbel gebruikt wordt en wat wij nog steeds gebruiken. Dat is het woord Pentecost. En van het woord Pentecost afgeleid is ook het woord Pinksteren. Dus eigenlijk het woord Pinksteren zoals wij kennen is niet anders dan het getal 50. En dat is afgeleid inderdaad van het wekenfeest. En we zullen straks zien dat de Heere God die oude feesten heeft ingesteld, daar een bedoeling mee had, ook in het Nieuwe Testament. Want wij vieren die feesten niet meer. Dus is het woordje 50. Dus we moesten tot 50 gaan tellen. Je kan je voorstellen, en ik wil jullie eens meenemen in gedachten naar hoe dat volk Israël toen leefde. Dus ze hadden het feest van de eerstelingen hadden ze gehad en ze moesten gaan tellen. En zoals je in het boek Deuteronomium kan lezen en ook op andere plekken was het wekenfeest was een van de 3 feesten waarop alles wat mannelijk was. Dus alle jongens en mannen, dat betekent niet dat vrouwen niet mee mochten. Die gingen ook wel mee, maar wat mannelijk was, dat moest naar Jeruzalem gaan. Dus als we nou eens in gedachten staan bij dat volk en ze hebben het feest van de eerstelingen gehad. Dat was het feest van de gerstenoogst. Dat was de eerste oogst die plaatsvond. En het feest, het wekenfeest, dat was het feest van de tarweoogst. Dus je zag al dat die velden met tarwe, dat die rijp begonnen te worden. En ze waren aan tellen gegaan. Ze hielden het misschien wel bij, net zoals jullie nu doen voor je verjaardag. Misschien hadden ze wel in een tent of in een huis hadden ze een lijstje hangen. En dan kruisten ze. Nog 40 dagen. Nog 30 dagen. Nog 20 dagen. Nog 10 dagen. En dan gaan we naar Jeruzalem. Over 10 dagen gaan we naar Jeruzalem. Ze hadden in die tijd geen auto's, hè? En ook geen vliegtuigen. Dus dat was een hele reis soms. Maar ik kan me zomaar voorstellen. Tenminste, ik denk wel dat ik dat zou gehad hebben als ik in die tijd geleefd had. Dat het ook wel heel erg mooi was. Het was een reis en je ging met elkaar, je ging met je stam of je ging met je dorp, ging je op weg naar Jeruzalem. En onderweg, of die dagen die in de voorbereiding, dan pakte je je spullen, je pakte je tent, je kleed pakte je in. Er moest eten mee, er moest van alles mee om de offers te brengen. En dan zou je op weg gaan naar Jeruzalem. Wat moest er allemaal meegenomen worden? Dat hebben we ook gelezen, hè? Er moest van alles meegenomen worden. Als je nog eens, pak nog maar eens Leviticus erbij. En hou hem daar maar bij voorlopig. Leviticus 23. Dan staat van alles in wat we mee moeten nemen als we op reis gaan naar Jeruzalem om dat wekenfeest te vieren. Nou, dan beginnen we al in vers 17. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen. Dus er moesten 2 broden meegebracht worden. Nou, er staat ook beschreven hoe groot die broden dan moesten zijn. Die moest van 2 eva. Een eva is een maateenheid, maar die moest van 2 eva meelbloem zijn. Met zuurdeeg gebakken. Dus er moesten in ieder geval al 2 broden meegenomen worden. Wat moest er nog meer? Het was niet om onderweg op te eten. Dus die broden die meegenomen waren, was een offer, als een dankoffer voor de Heer. Nou, wat moest er nog meer mee? Even kijken. Ruben. 7 lammeren zonder enig gebrek. Nou, en ik ga me niet in die discussie mengen, maar daar bestaat onder de oude rabbijnen al vanaf het begin best wel wat discussie en wat gesprek. En er is een gangbare theorie dat ze verwachten dat niet ieder gezin die 7 lammeren meenam. Maar dat het per familiegroep of dat het per stam zou gebeuren. Dus dat niet ieder gezin die naar Jeruzalem ging, dat hij die 7 lammeren mee zou nemen. Joshua. Een jonge stier. Ja, hoe oud moest die zijn? Heel goed. En wat nog meer? Staat er achterbij, hè? Twee rammen. Ja. En dan verderop staat er nog in vers 19 komen we nog tegen. Een geitenbok als zondoffer en nog 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer. Dus er moesten veel dieren moesten er mee. Er moesten lammeren mee, er moesten geitenbok mee, er moesten stier mee, 2 broden mee. Die gingen allemaal mee naar Jeruzalem. En nogmaals, de gangbare theorie is inderdaad dat het per groep of... Dus dat niet iedereen, dat jouw vader 7 lammeren, of in dit geval 9 lammeren, geitenbok en een stier mee moest nemen. En dat oom Rob dat ook moest en dat ik dat moest. En nee, de gangbare theorie is wel dat het per stam of per familiegroep was. Maar dan moet je onderweg naar Jeruzalem en dat is nogal een reis, hè? Hoe gaat dat? Kijk, want hier hebben we Jeruzalem liggen. Een beetje in het midden. Nou, woon je nou zeg maar in Juda en je woont bovenin Juda. Nou, dan is het een makkie. Dan kan je gewoon 's morgens een beetje op tijd opstaan. En dan kan je, of een dag ervoor, dan kan je nog wel naar Jeruzalem komen. Maar je zou maar in de stam van Naftali wonen en helemaal bovenin. Dan moet je dus helemaal naar Jeruzalem. Dat is nogal een reis. Dat kan zomaar, als je vanaf bovenin rekent, zomaar minstens 150 kilometer zijn. Wat je moet gaan lopen. Dat is een beste wandeling, of niet Jan? Ja, hè? Dus dan kan je zomaar minstens een week over aan het wandelen zijn. Dan ben je er nog. En dan moet je er ook nog eens een keer terug. Dus dat was een lange reis die ze moesten ondernemen. En toch stond de Heer erop. Die had gezegd, nou weet je wat, als je nou verder dan 100 kilometer woont, dan hoef je niet te komen. Nee, de Heer God zei, dit is de opdracht. Je moet alles wat mannelijk is, moet naar Jeruzalem komen. En waarom moesten ze nou daar naartoe? Waarom kon je niet gewoon in je tent zeggen, als je dan over die tarwevelden uitkeek, dank u wel heren voor het graan en nu gaan we snel maaien. Waarom mocht dat niet? Er was iets bijzonders in Jeruzalem. Iets wat wij nu niet meer kennen. Dat is veranderd. Dat is een hele moeilijke dit hoor. Wie woonde er in Jeruzalem? De Heere God woonde daar. En waar woonde die dan? Je broer gaat je een klein beetje helpen. In de tempel. En waar in de tempel? Het achterste gedeelte. Het heilige der heiligen. Dus de Heere God woonde in de tempel. En als we ook lezen op andere geschiedenissen, als Salomo die tempel heeft gebouwd, maar ook als de tabernakel klaar is, zien we dat de heerlijkheid van de Heere, het huis van de Heere, dus de tempel vervulde. En er was zelfs zo erg, dus ik weet niet precies hoe dat geweest is, maar er moet iets ontzettend indrukwekkends geweest zijn, is dat de heerlijkheid van de Heere daalde neer op het huis van hem. En zelfs zo erg dat de mensen er niet in konden gaan. Dus de Heere God woonde daar. Het was een heilige plaats. Dus als je de Heere wilde ontmoeten en als je de Heere ging danken, dan moest je in die tijd naar de tempel toe gaan. En dat is veranderd en daar komen we straks ook nog op. Dus dan gaan we. We gaan, stel je voor dat jij in Naftali woont en bovenin Naftali, het gebied van Naftali, en je gaat onderweg naar Jeruzalem. Dus een week voordat dat wekenfeest is, ga je al. En misschien blijft je moeder thuis. En je kleine broertje en zusje, maar jij mag misschien wel voor het eerst, als je groot genoeg bent, mag je mee op reis naar Jeruzalem. Nou, dat moet een ervaring geweest zijn. Want in die tijd reisden ze niet zoveel zoals wij doen. Je bleef vaak in je dorp of in je gebied waar je geboren was. Wij vliegen tegenwoordig de hele wereld over of met de auto, maar dat was in die tijd niet. Dus ik kan me zo voorstellen dat je misschien die nacht voordat je vertrekt, dat je misschien zelfs wel slecht geslapen hebt. Morgen is het zover. Ik mag voor het eerst mee naar Jeruzalem. Die lange reis door het gebied van Naftali heen, van Issachar, van Manasse, van Efraïm en dan uiteindelijk naar Jeruzalem. Er waren zelfs psalmen, liederen geschreven die we onderweg kunnen zingen. En ik vond het een goed idee om dat nu ook maar eens te doen. Dus wij gaan in gedachten gaan, zijn we onderweg naar Jeruzalem en ons dorp. Alle mannen hebben zich bij ons aangesloten. Misschien wel je beste vriend. Die gaat ook mee. En dan ga je naar het volgende dorp. En daar staan ook al mensen klaar. En die sluiten zich aan bij de stoet. En hoe verder je naar Jeruzalem gaat, hoe groter die stoet wordt. En 's nachts, want ja, je bent wel een week onderweg. Dan zoek je een veld op. Misschien hadden ze een tentje bij zich. Een kleed waar ze onder sliepen. Misschien ook niet, ik weet het niet. Maar 's nachts kon je slapen in dat veld. Je maakte er je eten. En de volgende dag ging je weer verder. Het is doel, we gaan onderweg naar Jeruzalem. En daarvoor wil ik graag Psalm 122 zingen. Want dat was een van de psalmen die ze zongen. In de vele reizen die gemaakt zijn naar Jeruzalem. Dus onderweg zingen wij verschillende liederen onderweg dat wij naar Jeruzalem zijn. En zoals ik al zei, er zullen zich meer en meer mensen aansluiten bij ons. En het wordt een lange stoet. En dan gaan we zo richting Jeruzalem. Je bent misschien al wel 6 dagen aan het wandelen. En dan heel in de verte, Jeruzalem is gebouwd op een berg. Daar in de verte dan zie je al wat. Goed kijken, volgens mij zie ik daar, lijkt wel een berg. Het lijkt wel of er wat op staat. En je hoort al, je vader is al veel vaker geweest. En misschien gaat je opa ook nog wel mee. En die is nog veel vaker geweest. En je hoort, ja, maar daar is Jeruzalem. En je hoort blijdschap in hun stem. Want dat is de plek waar de Heere woont. En daar wil ik graag terechtkomen. Daar zijn wonderlijke dingen gebeurd waar God tot het volk heeft gesproken. En dan als je nog verder loopt, een paar uur verder, dan zie je heel in de verte, en het wordt steeds duidelijker, dan zie je in de verte, zie je inderdaad Jeruzalem voor je opdoemen. En je ziet wel misschien, ik weet niet hoe het precies geweest is, maar ik kan me zo voorstellen, is dat die tempel was een enorm gebouw. Ik kan me zo voorstellen dat hij misschien wel boven alles uitstak. Zoals je nu, tegenwoordig als je bijvoorbeeld als ik naar Utrecht rij en ik kom daar over de 28, dan zie ik in de verte die dom boven alles uitsteken. En heel veel dorpen, als je dan een dorp nadert, dan zie je de kerktoren, zie je boven alles uitsteken. En ik kan me zo voorstellen dat dat met de tempel ook geweest is. En dat je dan Jeruzalem nadert en je ziet de tempel, zie je boven alles uitsteken. Ja, en dan is het een grote stroom van mensen die van alle kanten Jeruzalem naderen. Vanuit het noorden, het oosten, het westen en het zuiden. En die naderen allemaal Jeruzalem. Het moet een drukte van je welste geweest zijn. Maar de Heere zegt verschillende keren in die opdracht die hij geeft, onder andere in Leviet, dat het een feest is. Dus de heerst, en dat is een ander feest waar we later weer op komen, er heerst een totaal andere sfeer, want het is een dankfeest voor de Heere. God zegt, je moet je verblijden. Ik zegen jullie. We maken er een feest van. Het is een feestelijke gebeurtenis. En je kan je zo voorstellen dat dat ook de sfeer is op het moment dat je Jeruzalem binnengaat. Dat er gezang is. Dat er mensen muziek maken. Ja, het is een vreugde van je welste. En je vindt je plekje in Jeruzalem. Misschien slaap je nog wel buiten Jeruzalem. En dan is de 50ste dag aangebroken. De 50ste dag was een bijzondere dag. Daarvan zegt de Heere, dat is een heilige dag. Dat is een dag die apart gezet wordt. Er staat er al in vers 21, u mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een heilige samenkomst. Dus het is een bijzondere dag. Je zegt, die 50ste dag, dat is de grote dankdag. Die wil ik dat jullie die hele dag voor mij apart houden. En dan kan je je zo voorstellen dat je 's morgens wakker wordt op die 50ste. Het is zover. Op die 50ste dag. En je gaat met je familie, met je gezin, met degene die meegegaan zijn, ga je onderweg naar die tempel. Je hebt de offergaven bij je, die je bij je moest hebben, of die jullie toebedeeld zijn. En je geeft de offergaven over aan de priesters. Een geweldige samenkomst moet daar geweest zijn. Dan moeten duizenden mensen geweest zijn. En de priester gaat namens jou God danken voor de gaven die jij hebt gekregen. Dat is zo bijzonder, hè? Is dat die priester, wie gaat de priester de eer geven? Aan wie gaat de priester de eer geven? Nou, aan de Heere God, hè? Niet aan die boer die daar komt met zijn brood. Die brood heeft hij gemaakt van zijn eigen oogst. Die boer heeft zelf daar dat ploegwerk gedaan. Hij heeft daar gezweet. Hij heeft daar misschien wel blaren gekregen in dat land van het werken. Hij heeft het tarwe gezaaid. Misschien moest hij het wel bijhouden, onkruid wieden. Zorgen dat er geen vogels kwamen die het graan wegpikten. Dus die boer heeft er keihard voor gewerkt. En wat moet hij doen? De Heere danken. Nou, het is toch ook wel een beetje bijzonder, of niet? Die boer heeft er toch hard voor gewerkt. Dan hoeven we toch niet helemaal naar Jeruzalem te lopen om de Heere daarvoor te danken. Ik heb gezegd, nou ja, ik heb er toch hard voor gewerkt. Wat vind je ervan, Erwoud? Ben je het met me eens? Twijfelt een beetje, hè? Gelukkig. Nee, tuurlijk heeft die boer daar hard voor gewerkt. Hij heeft zijn zweetdruppels, misschien wel bloeddruppels op dat land liggen. Maar van wie heeft hij dat gekregen? Van wie heeft die boer de kracht gekregen om dat land te bewerken? Dat is van de Heere God. En de Heere kent het volk. De Heere weet precies wat er in het hart van het volk leeft. En de Heere weet precies wat er in ons hart leeft. Want dat is in al die duizend jaren niet veranderd. Dus de Heere zegt, het is goed dat je voordat je die oogst binnen gaat halen, dat je naar mij toekomt. En dat je mij de dank en de eer geeft. Want ik weet, als we dat niet doen, dan vergeet je mij. Dan word je misschien wel trots. Dan sta je misschien wel voor dat veld te kijken. En, nou, dat heb ik toch aardig gedaan. Ja. En dan ben je misschien wel hoogmoedig en trots op alles wat jij hebt gedaan. Maar het is God die hem de kracht daarvoor hebt gegeven. En misschien zijn we dat met z'n allen wel kwijtgeraakt. Als wij vanmorgen, wie heeft er vanmorgen gegeten allemaal? Nou, gelukkig. De meeste. Op het moment dat jij vanmorgen gegeten hebt, dan vind je het normaal dat daar brood staat, dat daar beleg staat, dat je je buik vol kan eten. En dat kan niet één keer, nee, dat kan zelfs drie keer op een dag bij de meesten. En misschien vergeet jij wel eens om de Heer te danken voor het feit dat jij mag leven in een gezin. Dat je mag leven onder een dak in een land waarin geen oorlog is. En toen ik dit aan het voorbereiden was, toen kreeg ik weer dat beeld voor me van dat jongetje van waar ik 3 jaar geleden was aan de grens van Kroatië en Servië in dat vluchtelingenkamp. Van dat jongetje wat uit die bus kwam. Hij was een aantal dagen daarvoor, was hij gevlucht vanuit Syrië. En uiteindelijk in Servië terechtgekomen, waarin je in zijn ogen nog de angst zag van het oorlogsgebied wat hij had achtergelaten. Van de ontberingen die hij onderweg heeft geleden. Dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen. En we zeggen het zo makkelijk. En misschien bid je het ook wel heel makkelijk. Maar wat leeft er in je hart? Ben je dankbaar voor wat de Heer je geeft iedere dag? Sta je er wel eens echt bij stil? Bij wat je krijgt? En niet alleen dat, maar daar ga ik straks nog verder op in. Dus dankbaarheid voor alles wat ze hebben gekregen. Dat was wat er in de tempel gebeurde. God alleen de eer. En dan is zo'n feestdag is afgelopen, is voorbij. Ze hebben de offers gebracht. Ze hebben God de eer gegeven. Maar dan staat er nog een bijzondere opdracht. Het lijkt wel alsof dat er ineens zomaar erbij staat. Maar dat is niet zomaar, want er staat niks in de Bijbel, staat er zomaar. Kijk eens naar vers 22. Daar staat als het ware, de Heer heeft verteld aan Mozes hoe ze dat wekenfeest moesten vieren. Wat ze allemaal als dankoffer moesten brengen. En dan zegt de Heere God in vers 22, alsof uit het niets, wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. Dus op het moment dat je voor dat veld met tarwe staat, wat voor jou is, daarvan zegt de Heer, nou, die randen, die moet je laten staan. Vreemde opdracht. Vreemde opdracht. Je hebt toch niet voor niks dat zaad daarin gestopt. Dit zouden ze tegenwoordig voedselverspilling noemen. Maar de Heer geeft daar een opdracht. Je mag die randen niet afmaaien. En wat per ongeluk valt bij het binnenhalen van de oogst, dat mag je ook niet oprapen. Dus even kijken of jullie nog een beetje bij de les zijn. Als je dit leest, hè, dat het oprapen van hetgeen wat gevallen is van de oogst. Aan wie moeten jullie dan denken? Aan? Aan de armen, ja, neem ik zoek een naam. Ik ben op zoek naar een vrouw. Rut, hè? Exact. Rut ging naar het land van Boas in en die ging oprapen wat die maaiers had laten worden. Dus daar gebeurde wat hier stond. En Boas zei van nou, laat nog maar wat extra vallen. Maar God geeft hier de opdracht om die randen van de akkers te laten staan. En dat was inderdaad, David, wat je zegt, voor de armen. En? Alleen voor de armen? Nee, nee, nee. Hier krijgen we een probleempje. Was het alleen voor de armen? Nee, ook voor de vreemden. En wat is een vreemdeling? Dat is iemand gewoon die een beetje bijzonder gekleed gaat? Of wat is een vreemdeling? Hoe zouden we dat nu noemen? Een buitenlander. Een buitenlander? Nou, Nick. Ja, nee, ik zoek een ander woord. Hoe zouden we dat nu noemen? Allochtoon. Asielzoeker. Dat is gewoon voor een asielzoeker. Lekker is dat. Blij dat die wetten voorbij zijn. Hè? Dat is eigenlijk een goed idee dat we dit gedeelte nog eens met Geert Wilders gaan delen. Hierin staat gewoon de opdracht die de Heere God geeft. is A voor de armen. Dus de mensen die onder jullie, in jullie volk leven, die misschien door ziekte of door andere toedoen arm zijn. De Heer stelt hier geen regels bij. Nee, voor de armen in jullie midden en voor de vreemdeling. Nou, dan hebben we een groot probleem of een grote uitdaging. En als we kijken, later ook kijken naar het leven van de Heer Jezus, wat ons, zoals wij altijd zeggen, een groot voorbeeld is, zien we dat de Heer Jezus exact hetzelfde doet. Hij kijkt om naar het arme en verstotene. De Heer Jezus die bij Zacchaeus ging eten, Zacchaeus die een verschoppeling was. Niemand uit die gemeenschap mocht hem, ze hadden een bloedhekel aan hem. Want Zacchaeus was een grote verrader. Was een lafaard die zijn eigen volk verraadde. En de Heer Jezus ging bij hem eten. Ik snap dat Sanhedrin, ik snap die overpriesters wel. Dat ze zeiden, ja, maar de Heer Jezus die eet daar bij zo'n verrader. Dat kan helemaal niet. Maar het hart van de Heer Jezus is gelukkig totaal anders dan dat van ons. De Heer Jezus kijkt om naar het verstotene, naar de onderkant van de samenleving. En dat is de opdracht die God hier geeft. Let op, zegt hij, als jij je tarwe gaat oogsten, laat dan een rand staan van jouw overvloed. Laat een rand staan voor de armen en voor de vreemdeling. En alles wat per ongeluk valt met je oogst, moet je laten liggen. Wij hebben, en dat geldt zeker ook voor ons als ouders, wij hebben om te zien naar het verstotene, naar het misschien in onze ogen wel het minste van onze samenleving. Mensen waarvan wij zeggen, ja, als je zo bent, als jij zo nodig de hele dag aan de drugs moet zitten of aan de drank, dan is het logisch. Dan is het je eigen keuze dat je je leven zo leeft. En succes. Nee, dat is niet de opdracht die de Heer geeft. Dat is niet de opdracht die Hij hier geeft en niet het leven wat de Heer Jezus ons voor heeft geleefd. De opdracht van de Heer Jezus, de opdracht van God is om te zien naar het arme, het verstotene, het minste van het volk. En zo ook naar de vreemdeling. Kan je je voorstellen wat dat geweest is voor een arme die op zoek is naar voedsel. Die niet weet hoe hij de winter die aanstaande is door moet komen. En dat hij daar treft het land van een godvrezend iemand. Die bewust een rand heeft laten staan. Die bewust tegen zijn maaiers zegt van wat je laat vallen met het oogsten moet je laten liggen. Want dat is voor de arme en voor de vreemdeling. Wat een voorbeeld is dat voor ons. En je ziet hoe God dat ook zegent. Hè? Ik moest heel erg denken aan de hoofdman Cornelius. De hoofdman Cornelius, wat uiteindelijk ten diepste een vijand was in de tijd van de Heer Jezus. En er staat van hem geschreven, ik zal het nu niet voorlezen, maar er staat van hem geschreven dat bekend was hoe goed hij deed. En God had ook gezien wat hij aan goede werken deed. Hoe goed hij was voor de samenleving waarin hij leefde en God zegende hem. God was hem nabij. Dat is de opdracht die wij krijgen. Dan hebben we dat wekenfeest gehad. We mogen weer een week terugwandelen. Ik kan me voorstellen dat die terugweg misschien wat lastiger is dan de heenweg. De heenweg is altijd het leukste. Dat is net mijn vakantie. Dan ga je heen op vakantie. Dan hebben de kinderen geen ruzie. Dan mogen ze bij elkaar op schoot zitten. Dan ga je terug van vakantie. Nou, dan moet er minstens een meter tussen zitten in de auto. Nou, misschien is dat daar op de terugweg ook wel geweest. Ze gaan terug en dan is dat wekenfeest voorbij. En zo is het jaar in, jaar uit. En we komen later, als ik weer over de volgende feesten ga spreken. En een van de andere feesten komen we weer tegen dat ze weer naar Jeruzalem gaan. Maar ze zijn nu naar Jeruzalem geweest. Ze hebben God de eer gegeven voor wat ze kregen. Ze hebben God gedankt en ze komen terug. En zo gaat het jaar in jaar uit onderweg naar Jeruzalem. Maar wat moeten wij daar nou mee? Wat vind je Jan? Moeten wij het vliegtuig pakken naar Jeruzalem gaan? Moeten wij daar het wekenfeest? Dan schaffen we de dankdag zoals we hier in Nederland nog een beetje kennen binnen de kerkelijke traditie. Die schaffen we af en we gaan met z'n allen naar Jeruzalem. Niet. Waarom niet? Je denkt, iemand anders. Er is wat veranderd. Er is iets heel groots gebeurd. Ik ga je een beetje helpen. Zoeken jullie in jullie Bijbel Handelingen 2 eens op. Dat is het Nieuwe Testament. Exact op het juiste moment de juiste handelingen, de juiste stappen nemen. Handelingen 2, dan lees ik alleen de eerste paar versen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eensgezind, of eendrachtig, eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid, als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We zijn hier vele, vele honderden jaren verder, waarin die gang naar de tempel geweest is en nog steeds plaatsvindt. Het is niet gestopt. De tempel staat er nog en nog steeds gaan de Joden, waar ze ook wonen, gaan met dat wekenfeest onderweg naar Jeruzalem. En ze gaan daar God de dank brengen en God de eer brengen voor wat hij heeft gegeven en voor de tarweoogst die aanstaande is. En dan zien we daar, als we in de tempel kijken, zien we daar in een gebouwtje, misschien wel in een van die zijgebouwen, ik weet niet precies waar dat geweest is, maar zien we daar een groep mensen zitten. Dat zijn de discipelen. De discipelen met nog een aantal volgelingen van de Heer Jezus. En die zitten daar dag in, dag uit. De Heer Jezus is gestorven, hij is weer opgestaan, ze hebben hem gezien. Hij is naar de hemel gegaan en hij heeft hun een belofte gegeven. Hij zegt, wees niet verdrietig. Wees niet bang. Ik zal jullie een andere troosten. Ik ga wat anders sturen. Maar wat precies hadden de discipelen nog helemaal niet door. Maar ze zaten daar omdat ze het woord van de Heer Jezus geloofden. En ze wachten af. Ik kan me zo voorstellen dat je als discipel daar zit en zou het vandaag gebeuren? Wat weten we niet, maar zou het vandaag gebeuren? En ze spraken wellicht over het leven van de Heer Jezus. Over de wonderen die hij had gedaan, de opdrachten die hij hun had gegeven. Misschien maakten ze wel plannen wat ze met die opdrachten zouden gaan doen. Maar ze zaten daar. En dan breekt het Pinksterfeest aan. Ofwel gewoon het Wekenfeest. Het was geen ander feest dan andere jaren. Het was gewoon gebruikelijk dat ze op dat moment, dat Jeruzalem vol liep met Joden en Jodengenoten, zoals we ook lezen. En dat ze komen naar de tempel om de Heere God te danken. Tuurlijk was het bijzonder, want ze komen daar maar 3 keer in een jaar, maar het was niet anders dan andere jaren. En Jeruzalem liep vol met mensen, wachtend op dat wekenfeest. Wachtend tot die 50ste dag dat ze God de eer moesten brengen. En dat noem ik de genialiteit van God. God die toen al besloten had, toen hij in Leviticus 23 met Mozes sprak, wat er ging gebeuren, zoveel honderden jaren later. Hij wist dat er zoveel Joden naar Jeruzalem zouden komen. En dat hij dan zou openbaren wat hij ging doen. En dat was het uitstorten van de Heilige Geest. De discipelen moeten, ja, ik weet niet, ik probeer me altijd maar een beetje in te leven in zo'n discipel. En dan, ja, wat moet er door je heen gegaan zijn? Wist je, of wisten hun, of hadden hun een vermoeden dat het tijdens dat wekenfeest zou gebeuren? Ik kan het nergens uit opmaken. Maar ze wisten dat er wat ging gebeuren. En dan op dat wekenfeest, die 50ste dag, die dag die door God apart gezet was, die belangrijke dag in het Joodse feestenkalender, gebeurt het. Het geluid als van een geweldige windvlaag. Oorverdovend. Ik weet niet hoe het geweest is. Ik kan me alleen een voorstelling van proberen te maken. Maar het moet indrukwekkend geweest zijn. Het geluid wat misschien zo'n gebouw inkomt. Het geluid van een geweldige windvlaag. Ik lees niet dat het een werkelijke windvlaag was. Dus dat alles ondersteboven zou waaien. Maar het geluid van die geweldige windvlaag. En dan ben je nog nauwelijks van de schrik bijgekomen van dat geluid. En je kijkt om je heen en je ziet bij de broeders om je heen. Zie je tongen als van vuur op hun hoofd. En ze beginnen vreemde talen te spreken. Ze zien dat de geest van God uitgestort wordt. En dan is er geen twijfel meer. Als we laten Petrus zien wat hij daarin vertelt. Waarin, hoe hij die menigte toespreekt. Dan is er geen twijfel meer. Petrus, die bange man die de Heer Jezus nog had verloochend. Die wegrende zodra de Heer gearresteerd werd. De Heer Jezus. Hij had geen angst meer. Het was eigenlijk de vervulling van het wekenfeest. En daarom vind ik het zo mooi als we naar die feesten kijken. Niet om die feesten weer opnieuw te vieren. Want de meesten van jullie weten dat ik daar geen groot voorstander van ben. Maar wel om Gods trouw en Gods belofte door de hele Bijbel heen te zien. Hij die bij het instellen van het wekenfeest. Zoveel honderden jaren van tevoren. Exact weet wat er gaat gebeuren. De bedoeling heeft. Jullie moeten naar Jeruzalem komen. Om mij de eer te geven. Om mij te danken. En dan zal ik in dat jaar dat de Heer Jezus is opgestaan. Als er zoveel mensen in Jeruzalem zijn, dan ga ik iets nieuws doen. Dan ga ik een nieuw wonder doen. Daarmee ga ik instellen dat jullie niet meer naar Jeruzalem hoeven te komen. Want dat is het meest bijzondere wat er toen gebeurde. Is dat de Heer zegt, die tempeldienst is afgelopen. De feesten die jullie daarin moeten vieren, jullie hoeven niet meer naar Jeruzalem. Nergens lezen we de naam in dat we de opdracht krijgen om naar Jeruzalem te gaan. De Heer zegt, ik kom bij jou wonen. Als jij in mij gelooft, hoe jong je ook bent, hoe klein je ook bent, zit ik kom ik bij jou wonen. Jij hoeft niet meer naar Jeruzalem. Jij hoeft niet meer van Ermelo, Putten of waar je ook woont, de vliegtuig te nemen en naar Jeruzalem te gaan. Nee, zegt God, dat is helemaal niet de bedoeling. Ik kom bij jou wonen. Dus diezelfde God die dat huis, die die tempel vervulde met heerlijkheid, waarin de mensen geen eens die tempel meer in konden gaan, toen hij dat huis vervulde. Diezelfde God die met een geweldige windvlaag bij de discipelen kwam. Diezelfde God zegt tegen jou en mij, ik kom bij jou wonen. Ik woon in jou, jij bent mijn tempel. Jij bent die heerlijke plek waar ik ga wonen. Kan je het je voorstellen? Jeruzalem was zo'n bijzondere plek. Wij kennen dat niet. Omdat wij geen Jood zijn. Wij zijn er niet mee opgeroepen. Maar Jeruzalem was zo'n bijzondere plek voor de Joden. En daarvan zegt God. Nou, die bijzondere plek. Die maak ik nu in jouw hart. Zie wel dat God nog steeds omkijkt. Naar het verstotene. Naar het slechte. God kijkt daar nog steeds naar om. Maar God zegt. Nou, weet je. Je hoeft niet eerst die tempel zo heel erg mooi te maken. Als jij gewoon in mij gelooft, dan kom ik bij jou wonen. Dan woont mijn geest in jou. En dat is wat er gebeurt met dat Pinksterfeest. En zoals ik al zei, die genialiteit van God. Hij deed het niet 3 weken daarna. Dan was Jeruzalem weer, nog niet uitgestorven, want er woonden daar ook mensen. Maar dan was Jeruzalem grotendeels weer leeg geweest. Er waren al die Joden genoten, waar we verderop in Handelingen lezen, waar die allemaal vandaan kwamen, die waren weer naar huis gegaan. En God zegt op dat wekenfeest juist het moment dat Jeruzalem volloopt. Het Pascha dat vertelt van het offer van de Heer Jezus. Het feest van de eerstelingen vertelt van de opstanding van de Heer Jezus. En op het wekenfeest ga ik laten zien dat ik met mijn geest bij jou kom. Hoe wonderlijk. Juist op dat moment dat Jeruzalem vol was. En dan zie je, ik heb nergens in de geschiedenis meer tegengekomen, zeker niet in de Bijbel, is dat op 1 dag, hoeveel mensen kwamen tot geloof? Op 1 dag?
1000.
Nee, meer.
3000.
Misschien als we hier met z'n allen zijn, zijn we met 100 man. Dus dat is 30 keer onze gemeente die op 1 moment, op het moment dat Petrus vervuld van de Heilige Geest spreekt, tot geloof komen. Hoe krachtig werkt Gods geest. Hoe krachtig werkt God als dat die mensen die daar komen. Gewoon om de eredienst te doen. Om hun offer te brengen. Omdat dat nou eenmaal zo hoort. En God spreekt door zijn geest. En ze komen tot geloof. Dan heb ik nog een plaatje. als een plaatje van de tarwe. En je kan je voorstellen, als je dat wekenfeest zou gevierd hebben, die boer die komt terug bij zijn land, het tarwe is volledig rijp, hij weet wat hij moet doen, de randen laten staan voor de asielzoeker. We hebben een nieuwe vertaling vanmorgen bedacht, voor de asielzoeker en de armen. Hij laat die randen staan en de rest gaat hij oogsten. Je kan je voorstellen dat die boer daar 's avonds over dat land staat te kijken en zich staat te verheugen in die enorme oogst die hij gaat doen. De halmen die buigen, zo zwaar zijn ze van de tarwekorrels die erin zitten. Een rijke en grote oogst. Die boer zit misschien al stiekem te rekenen. Nou, dat is zoveel hectare keer zoveel kilo per hectare. De schuren zitten vol. Ik ga een rijke oogst binnenhalen. En hij verheugt zich, hij is er blij om. En als het goed is, als zijn hart goed is, dan is hij er ook dankbaar om. En nou, en nogmaals, ik bedoel dit absoluut eerbiedig. Nou stellen we ons God voor. God die over de wereld kijkt en de aren ziet. Zijn tarweveld ziet die rijk is om te oogsten. Als we kijken naar dat wekenfeest waar de Pinksteren waar de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat God het zich verheugt. En ik, nogmaals, ik maak het misschien wat menselijk om het te kunnen bevatten. Maar God zich verheugt om die oogst aan mensen binnen te halen. En dat begint met die 3000 zielen op Pinksterdag. En die mensen gaan terug naar huis. Die hebben hun hart aan de Heer Jezus gegeven. En die gaan terug naar huis en die vertellen in hun omgeving waar ze leven. Vertellen ze wat er is gebeurd. Die wonderlijke geschiedenis. Wat er is gebeurd in Jeruzalem en wat er met hun persoonlijk is gebeurd. En dat ze gedoopt zijn. En dat ze in de Heer Jezus geloven. En dat ze mogen weten dat hun zonden vergeven zijn. En ze vertellen het in hun omgeving. Het aantal mensen wat er toen op deze aarde leefde in die tijd van het wekenfeest wordt geschat zo rond de 170 miljoen mensen. Waarvan de Joden best wel een serieus deel uitmaakten, die waren ongeveer met 12 miljoen. En toen het Pinksterfeest vervulde, het wekenfeest vervulde, toen heeft God gezegd, maar nu ga ik niet alleen in dit land werken. Ik ga niet alleen meer onder de Joden werken. Maar er gaat iets nieuws gebeuren. En dat is het wonder van de vervulling van het wekenfeest. Toen zei God, maar ik ga ook onder de heidenen werken. Jullie horen niet tot mijn volk. Maar er is iets gebeurd, mijn volk wilde mij niet. Dus vanaf dat moment ga ik ook zorgen dat de heidenen van mij gaan horen. En de heidenen hoefden niet allemaal meer naar Jeruzalem te komen. De heidenen kregen gelovigen in hun omgeving. Zendelingen. Ze laten lezen van de apostelen die door heel Europa gaan trekken uiteindelijk. Om het woord van God te brengen. Paulus die dat doet. God die kijkt uit naar een rijke oogst. En zo'n boer die moet niet lang meer wachten. Zo'n boer kan niet nog eens keer zeggen als hij dit plaatje voor zich ziet. Gaat hij niet zeggen nou nog een, geef nog een week of 5, 6 op vakantie. Nee, want de oogst is rijp. Dat moet geoogst worden. Er is een korte tijd dat die oogst nog goed is. En dan is het niet te gebruiken meer. Als je dit te lang staat, dan is het niet te gebruiken meer. En zo is het ook met ons. God heeft op dat vervulling van het wekenfeest, heeft hij gezegd, maar ik stort mijn Heilige Geest uit. En ik ga nu ook naar de heidenen toe. Ik ga ook naar Nederland toe. En ik ga ook zorgen dat ze in Ermelo, Putten en Gadderen van mijn evangelie horen. En God is er, ja, kijkt ernaar uit. God verlangt ernaar om die rijke oogst binnen te halen. Misschien ben jij wel een van die tarwekorrels. Misschien zit jij hier wel en ken je de Heere Jezus nog niet. En hoor je dit aan als een mooi verhaal, een mooie geschiedenis. Maar weet, die boer die wacht niet oneindig om die oogst binnen te halen. God verlangt ernaar om die oogst, om zielen binnen te halen. En ik weet niet hoe je hier zit, als je klein bent of groot bent. Misschien ben je wel teleurgesteld in het leven. Teleurgesteld in het leven, alles wat het leven jou heeft gebracht. Misschien denk je wel dat je te klein bent om in de Heer te geloven. Misschien denk je wel dat je eerst van allerlei goede dingen moet doen voordat je in de Heer mag geloven. En de Heer verlangt ernaar, zoals die boer uitkijkt om die tarwe oogst binnen te halen. Zo verlangt de Heer ernaar om de oogst van mensenzielen binnen te halen. Hij verlangt ernaar om jou en mij te redden. Dit vind ik het allergrootste wonder van het wekenfeest. Dus dat God kwam met zijn geest, dat wij niet meer naar Jeruzalem hoeven toe te gaan. Maar dat God woning in jou wil maken. De Heere God wil bij jou wonen. Niemand van jou, van ons, hoeft meer naar die tempel toe. Maar God woont in ons. En verlangt ernaar om deze oogst binnen te halen. Zullen we hem daarvoor danken.